Dames en heren, mijn naam is Ed Nijpels. Ik mag voorzitter zijn van de Abe Bollema Stichting. En ik wil u namens het bestuur van de Abe Bollema Stichting wil ik u van harte welkom heten. In het bijzonder natuurlijk Marcella Bollema, die ook bij ons in het bestuur zit. En die ook waakt over de goede en nuttige besteding van het geld wat Abe eigenlijk de gemeenschap heeft nagelaten. Goed dat u weet wat die Abe Bollema Stichting eigenlijk als doelstelling heeft. Er zijn twee doelstellingen. Op deze plaats is dat het bevorderen van onderzoek naar prostaatkanker met alles wat eraan vastzit. Doelstelling 1. Doelstelling 2 is proberen het architectuurbeleid te stimuleren. En dan vooral het architectuurbeleid zoals Abe Bollema dat heeft voorgestaan. En wat hij ook in tal van bouwwerken in Nederland heeft laten zien. En degenen die hem nog kennen, die weten dat hij heel strikt en streng was in zijn opvattingen en dus ook in de materialisering van zijn opvattingen in de uiteindelijke gebouwen. We hebben vandaag de uitreiking van de Abe Bollema Prijs. Eén keer per twee jaar noemen wij dat de grote Abe Bollema Prijs met een bedrag van 50.000 euro. En in het tussenliggende jaar hebben wij ook een prijs voor jonge architecten, omdat het ook de bedoeling was van Abe dat er de nieuwe generatie architecten, dat die ook zouden bouwen conform zijn opvattingen en in zijn stijl. En dat is dus ook een van de zaken die wij proberen te bevorderen door ook het beschikbaar te stellen van een prijs voor jonge architecten. Wat doen wij als Bollema Stichting? Ik heb u gezegd onze twee hoofddoelstellingen. Nou, dat uitzicht op allerlei verschillende manieren. Vandaag bijvoorbeeld via de Abe Bollema Prijs. Het afgelopen jaar ook via talloze bijdragen aan festiviteiten in Friesland, die ook te maken hebben met het architectuurbeleid. En af en toe maken we ook een uitstapje, zoals bijvoorbeeld het ondersteunen van een restauratieproject van de kerk de Friese in Rome, waar we afgelopen weekend de klokken, die 100 jaar lang niet hadden geluid, weer hebben kunnen doen luiden, zodat nu de Friese klanken over het Sint-Pietersplein worden uitgestort en wij de paus kunnen wakker maken op momenten dat ons dat behaagt. We hebben namelijk ook gezorgd dat die klokken niet alleen maar met de touwen, want dat is een tamelijk ingewikkeld karwei, kan ik u vertellen, dat die te luiden zijn, maar er zit ook een elektronisch mechanisme op. En dat mechanisme kunnen wij ook op afstand bedienen vanuit Nederland met onze iPhone. Dus als wij degenen die de code willen hebben, die kunnen dat tegen betaling bij ons verkrijgen. Dat is een van onze activiteiten. En het is ook mooi dat we in dat kader, en daar praten we natuurlijk als bestuur regelmatig over, dat we toch ook in de gedachten van Abe af en toe dingen kunnen financieren die anders niet zouden zijn gebeurd en die toch nauw verbonden zijn met alles wat er in Friesland gebeurt. Een tweede activiteit die ligt wel op het terrein van het architectuurbeleid. We hebben vorig jaar besloten dat wij graag een Abe Bollema leerstoel zouden willen hebben. Goede bericht vandaag is dat die leerstoel die gaat er komen. Dat wordt een gecombineerde leerstoel in Groningen, Universiteit van Groningen en de TU in Delft. Dat project nadert nu zijn afronding. Er is inmiddels een sollicitatiecommissie, benoemingsadviescommissie, hoe heet dat ding in die vreselijke universitaire taal. Een benoemingsadviescommissie is ingesteld. En wij hopen dat we in de loop van het eerste kwartaal van volgend jaar ook mededeling kunnen doen over hoe dat verder zal worden gestructureerd en wie die leerstoel gaat bezetten. Dat is eigenlijk in het kort een aantal van onze activiteiten. We doen nog veel meer, maar dat ga ik u vandaag allemaal niet mee lastigvallen. Zo dadelijk zal de zakelijk directeur van het Rijksmuseum, Erik van Ginkel, die zal u kort iets vertellen over het Rijksmuseum. En daarna hebben wij de Abe Bollema lezing en die zal dit jaar worden verzorgd door Bas Heijnen. Degene van u die Bas Heijnen niet kennen, die worden nu verzocht de zaal te verlaten. Want hij is denk ik al bekend, al zijn optredens van de NRC tot en met radio en televisie. Zijn beschouwingen zijn altijd prikkelend. Zijn af en toe voor mensen, als die door hem worden behandeld, die vinden dat niet altijd leuk. Sommigen wel, want die zeggen, ja, als je maar aandacht krijgt, dat is in ieder geval mooi meegenomen. Bas zal ons in ieder geval meenemen over het jaarthema betekenis. Ik vraag nu graag uw woord voor Erik van Ginkel.
Mevrouw Bollema, dames en heren, van harte welkom. Het is voor het Rijksmuseum een bijzondere eer om u weer hier te mogen ontvangen voor de uitreiking van de Abe Bonema-prijs. Het Rijksmuseum, of nee, ik moet zeggen Kroes y Ortiz Architectos, wonnen in 2013 de eerste editie van deze belangwekkende prijs, waarmee uw stichting niet alleen de naamgever eert, maar vooral ook het vak en daarmee de betekenis van de architect. Een museum gaat over bewaren, over tonen en over delen van kennis. En in ons geval ook over het willen zijn van een huis voor Nederland. Het is dan ook bijzonder om te zien dat de genomineerden van vanmiddag al die elementen in zich verenigen. Naast een ander buitengewoon museum, een centrum voor het bewaren van data, een huis voor het geven van onderwijs en natuurlijk ook gewoon het zijn van huis. Over bewaren gesproken. Op dit moment realiseert het Rijksmuseum samen met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Paleis Het Loo en het Nederlands Openluchtmuseum het Collectiecentrum Nederland. In Amersfoort bouwen wij samen met CPZ-architecten een huis van 30.000 vierkante meter, waar 675.000 objecten een thuis zullen vinden. Wij spreken liever van een tijdelijk huis, want meer dan een huis zal het CCNL een distributiecentrum zijn van waaruit de collecties over het land, over Nederland en over de wereld verspreid zullen worden. Maar daarover hoop ik dan misschien meer bij een volgende editie van de Abe Bonema-prijs. Achter mij, nou, ik wou zeggen, ziet u iets kleiner, dat lijkt nu wel heel erg groot, maar ziet u een iets kleiner bouwproject dat het Rijksmuseum in het afgelopen jaar realiseerde. Dat is ons glazen huis. De Franse architect Jean-Michel Wilmot, die ook tekende voor de inrichting van het Rijksmuseum, ontwierp een huis, of zo u wilt, een vitrine of een atelier, waarbinnen het onderzoek naar en de restauratie van de nachtwacht plaatsvindt. Ik heb in mijn werkzame jaar een aantal grote bouw- en verbouwprojecten mogen begeleiden en ik kan u verzekeren dat een programma van eisen voor het op papier zoiets simpels als het restaureren van een nationaal icoon de nodige hoofdbrekens kent. Dat een architect daar vervolgens deze op het oog nog simpeler oplossing voor kan bedenken, terwijl er toch honderden functionaliteiten in verwerkt zijn, vervult mij elke keer weer met ontzag. Het werk aan de nachtwacht zal nog enige tijd duren. Mocht u vanmiddag niet de tijd hebben om even te gaan kijken, en gehoord het programma heeft u dat waarschijnlijk niet, dan hebt u de komende jaren nog alle gelegenheid. Wij onderzoeken en restaureren met dit glazen huis, of in dit glazen huis, voor het oog van de wereld en met het doel dit werk te behouden voor de eeuwigheid. En zo breng ik u weer terug naar de uwe. Ik wens u en uw werk diezelfde eeuwigheid toe. Nogmaals hartelijk welkom in het Rijksmuseum en ik wens u een hele prettige middag. Dank u wel.
En u weet natuurlijk allemaal dat Rembrandt ook getrouwd was met een Friese. Ik zou graag, overigens is het goed om voor u om te weten, we hebben het nu vandaag over het architectuurbeleid en we proberen met onze stichting ook dat architectuurbeleid wat prominenter in Nederland in het beeld te brengen. En recent begreep ik dat nadat staatssecretaris Zijlstra destijds een ravage heeft aangericht in het cultuurbeleid in ons land en daarmee ook het architectuurbeleid uit het cultuurbeleid heeft geschrapt, dat het nu weer gaat terugkomen. Dat het wordt ook weer opnieuw wordt beschouwd als een van de cultuuruitingen van ons land. Dat zou een mooi bericht zijn, maar daarmee krijgt het architectuurbeleid de plaatsen die het in Nederland verdient. Maar dat moet er nog allemaal gebeuren. Het woord is aan Bas Heijnen.
Ja, allereerst moet ik u en heer Nijpels geruststellen. Er komt geen onvertogen woord in mijn lezing voor. Ik ben heel vereerd en ik vond het heel prettig dat ik vandaag gevraagd ben om over het jaarthema van de Abe Bonema-prijs te praten. Betekenis. Dat is lijkt nogal een beetje een abstract filosofisch begrip, maar ik denk dat het zeker niet alleen voor de architectuur, maar ook voor onze samenleving van het grootste belang is. En ik hoop dat iets in mijn lezing duidelijk zal maken waarom ik dat vind. Op 15 april van dit jaar stond ik bij het vallen van de avond in Parijs te kijken naar een brandende Notre-Dame. Om me heen heerst een vrijwel geluidloze opwinding, zoals bij iedere onvoorstelbare ramp. Mobieltjes worden omhoog gehouden en hier en daar klinkt aarzelend gefluister. Een kennis, een jonge Fransman die op een bank werkt, stuurt me een WhatsApp-bericht. Bij het zien van de beelden van de brandende kathedraal is hij in tranen uitgebarsten. Ik zag de spits vallen. Notre-Dame zit in het Franse hart, ebt hij. Begrijp je dat? We staan daar maar een beetje. Niemand kan iets doen, terwijl om ons heen het snel donker wordt. Het dak is ingestort en de vlammen laaien hoog op. Achter mij klinkt ineens zacht gezang. Het blijkt een spontaan gebed, het wees gegroet. En om mij heen beginnen mensen mee te zingen, zachtjes, fluisterend bijna. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. En het wordt steeds opnieuw herhaald, één lange bezwering. De gezichten van de mensen om me heen, het gedeelde verdriet, berusting. Even voel ik me opgetild in een emotie die ik nog niet ken. Maar als ik tegen de middernacht weer richting huis loop, de geur van verbrand hout in mijn neus, herneemt het leven alweer zijn gewone gang. Parijs wordt weer Parijs. Op terrasjes heffen mensen hun glas. En ook ik ben weer nuchter. Op de tijdlijn van mijn telefoon zie ik hoogdravende tweets over de verwoesting van de Notre-Dame als een symbool van onze vermoeide beschaving. De brand in de kathedraal kan niet zomaar een brand zijn. Het moet betekenis hebben. Ik scroll langs wilde speculatie, langs de eerste wijsneuzige theorietjes. Iedereen wil meedoen, zichzelf laten zien, tonen dat hij er het fijne van weet, de werkelijkheid achter de werkelijkheid kan onthullen, het liefst in maximaal 140 tekens. Later worden de duistere verwijzingen afgewisseld met meer hoopvolle berichten. De twee grote torens zijn behouden, het interieur lijkt grotendeels intact, kunstschatten en reliquieën zijn op tijd veiliggesteld. En de brandweer blijkt helemaal niet traag en onbekwaam te zijn geweest, zoals aanvankelijk overal werd geroepen. Er zijn heldendaden verricht. President Macron kondigt een grootscheeps herstel aan. Een Frans bedrijf stelt 100 miljoen euro ter beschikking. Zijn grootste concurrent overtroeft hem met 120 miljoen. In de dagen die volgen wordt steeds driftiger geduid en gespeculeerd. Wat is het echte verhaal achter de brand, de verborgen waarheid? Wat deed die schimmige figuur op een van de torens vlak voor het vuur zich verspreiden? Was het een moslim? Waarom geven ze niet toe dat het een moslim was? Waarom wordt dat voor ons verborgen gehouden? Alsof een achterloze, weggegooide brandende sigaret zo'n inferno ook zou kunnen veroorzaken. Het vuur is op verschillende plekken tegelijk ontstaan. Wat probeert men te verbergen en ons wijs te maken? Onder geen andere president dan de gehate Macron, dat fluisteren Russische trolls ons met duizenden berichtjes tegelijk in, is zoveel criminele nalatigheid mogelijk. Zijn de afgelopen tijd zoveel Franse kerken aangevallen. En ook mijn jonge Franse kennis in Châtillon, die moest huilen toen hij de kathedraal op zijn telefoon had zien branden, vermoedt dat het meer was dan een ongeluk of nalatigheid. Zoveel branden en vernielingen in kerken overal in Frankrijk ineens, daar moet toch iets achter zitten? De brand zelf is niet zomaar een brand, kan niet zomaar een brand zijn. Het is een teken, een aankondiging, een symbool. En dan vooral een symbool van dreiging, of van zwakte en verval. Verval van een land, een cultuur, de gehele westerse wereld. En ook als het niet om een aanslag gaat, is de brand toch een aanslag op iets wat ons dierbaar is. Onze beschaving, het geloof, onze cultuur. Op wie we waren of ooit geweest zijn. In het dagblad Trouw verliest priesterschrijver Antoine Baudard zich later in een zwelgende rapsodie van verlies en doem. De Parijse kathedraal, houdt u vast, het gotische godshuis, is net als alle andere grote kathedralen een, citaat, een afspiegeling van de hemel en de veruitwendiging van het onvatbare, als metafysica in glas en steen, als teken wat de mens te boven gaat. Maar ook als verlangen naar een eenvoudiger en nu verloren wereld. En als waarschuwing zich beperkingen bewust te worden in het uitzicht op de onherroepelijke dood. De brand en de gedeelde verwoesting van het gotische godshuis kan dan ook niets anders zijn dan een levensgroot teken aan de wand. De brand is een menetekel voor de afgedwaalde mens. Al dat samen, schrijft Baudard, maakte Notre-Dame van Parijs juist in de haar verwondende vlammen en in haar vernederende broosheid tot groter symbool van een mensheid die God overbodig heeft verklaard. Einde citaat. Zo bezien is de brand een tragedie in een nog veel grotere tragedie. Niet God heeft de mens verlaten, in zijn afzichtelijke hoogmoed heeft de mens God verlaten. Tegelijkertijd barst een meer prozaïsch debat over de restauratie los. Wat is de oorspronkelijke staat van de kathedraal? Wat is authentiek? Moet dit gotische meesterwerk nauwgezet gerestaureerd worden, inclusief de in de 19e eeuwse toegevoegde flash, de spits? En nu gaat het er niet om wat die brand betekent, maar wat de kathedraal zelf betekent. Voor ons, nu, in de 19e eeuw, durfde men kennelijk kind van zijn tijd te zijn met die restauraties. Maar durven wij dat op onze beurt ook? Nou, dan zijn er een aantal voorstellen geweest vlak na die brand. En die heeft u misschien wel gezien. De vele halfserieuze voorstellen tot restauratie die tot internet meme waren. Kijk, dat is de eerste. Een zwembad. Ik denk dat een deel van de Parijzenaars daar zeker iets in zag zitten. Een andere, ook voor Parijs, zeer praktische oplossing. Waar parkeren en de auto's een groot probleem volgen. En dan is er nog een derde, dit is een meer cultuurkritisch idee van, ja, een beetje in de lijn van Baudoir. We zijn nu overgeleverd aan commercie en dan kunnen we het maar beter verhuren. En dan zal het ook beter onderhouden worden waarschijnlijk als er zoveel geld bij zit. En dan is er nog, ja, dit is meer verheven. Le Dôme wordt dat genoemd, een soort glazen koepel die tegelijkertijd de ruïne laat zijn. U kent dat misschien ook wel, het idee dat je die staat van gehavendheid juist moet bewaren. En er is nog een ander voorstel, ook een spiritueel bedoeld voorstel. En dat is een reusachtige kas vol bomen en planten. Die een uitdrukking geven in een geloof, niet in God, maar in natuur en milieu. En dan de bijkorven, daar heeft u misschien over gelezen, de bijkorven op het dak van Notre Dame, die op een miraculeuze wijze behouden zijn geweest, die komen dan in een soort nieuwe spits te staan. Dat is weer een ander ontwerp. Nou, zulke voorstellen, spontaan en doordacht, artistiek of commercieel, jolig of serieus, worden vrijwel meteen gevolgd door een strenge waarschuwing van de Franse Senaat en meer dan 1100 kunsthistorici, bouwkundigen en andere wetenschappers, die een open brief aan de regering schrijven en stellen dat de voortvarende plannen van Macron tot restauratie veel te haastig waren. Het is de Notre-Dame de Paris, zeggen ze, niet de Notre-Dame d'Elysée. De oproep van Macron meteen na de brand tot een inventieve reconstructie, een alliantie tussen traditie en moderniteit, wordt door een meerderheid van de Senaat keihard afgestopt. De kathedraal moet worden hersteld naar de laatste visuele staat waarin het gebouw verkeerde voor de brand. Dat betekent dat ook de 19e eeuwse toevoegingen op 19e eeuwse wijze zullen moeten worden gereconstrueerd. En daar is het volgens mij nu bij gebleven tot dusver. Kortom, wie wij waren, wordt door de Franse Senaat belangrijker geacht dan wie we nu zijn of zouden willen zijn. En zo komt de tragedie van Notre-Dame bliksemsnel na de brand in het licht te staan van twee grote hedendaagse obsessies, waarheid en identiteit. Het gaat om obsessies die nauw met elkaar verstrengeld zijn, want wat is waarheid, wat kun je geloven, wie zijn we en wie willen we zijn? Soms lijken waarheid en identiteit elkaar te versterken, soms zijn ze nauwelijks meer van elkaar te onderscheiden. Dan weer zijn ze elkaars dodelijk opponent. Niemand zal willen beweren dat een gebouw als Notre-Dame gewoon een hoop stenen is. Het gebouw betekent iets, maar zoals de brand duidelijk maakte, het betekent een hele hoop dingen tegelijk. Betekenissen die vaak haak staan op elkaar staan. En die betekenissen zijn tegenwoordig ook veelal politiek en polariserend. Nog een week na de brand zag ik tijdens een demonstratie van de fameuze gele hesjes een man lopen die een woedende tekst achter op zijn hesje had geplakt. Notre-Dame heeft geen dak meer boven haar hoofd, luidde de tekst. Nou en, in Frankrijk zijn duizenden en duizenden mensen die het ook zonder moeten doen. De gulle bijdrage van bedrijven die na de brand ineens met miljoenen strooiden, riepen vrijwel meteen kritiek en rancune op, vooral toen bleek dat zulke spontane giften aftrekbaar van de belasting zouden zijn, zodat de burger er indirect toch voor zou opdraaien. Die brand in de Notre-Dame en de reacties erop zijn maar één voorbeeld van hoe hoog de emoties kunnen oplopen naar een dergelijke schokkende gebeurtenis. Onze obsessie met wat echt en wat waar is, met waarheid en leugen, komt voort uit het besef dat in ons digitale tijdperk, waarin de gebeurtenissen grotendeels als beeld tot ons komen, de waarheid gemakkelijk te manipuleren en te sturen is. Zie de aanhoudende discussie over nepnieuws, fake news, trollen en propaganda van partijen en landen als Rusland die verwarring en verdeeldheid willen zaaien. Door bliksemsnel ontelbare waarheden te verspreiden, kan het hele idee van de waarheid zelf onderuit gehaald worden. Alles wordt dan een kwestie van perspectief, niet langer in toom gehouden door een gedeeld geloof in de feiten. Er bestaat geen objectieve journalistiek, zegt de baas van het Russische propagandazender Russia Today tegen de Brits-Russische schrijver, journalist Peter Pomerantsev, die een tijd lang voor Russische media werkte en daar een boek over schreef. Er bestaat geen objectieve journalistiek. Er is altijd een Russische invalshoek. Neem een banaan. Voor de een is het voedsel. Voor de ander is het een wapen. Voor een racist is het iets waarmee je een zwarte kunt pesten. In onze tijd gaat het dan ook niet zozeer om waarheid versus leugen, feit tegenover fictie, de statistiek tegenover de emotie, maar om de behendige en slinkse exploitatie van het besef dat er vele, misschien wel ontelbare, beleefde waarheden zijn. Het gaat over de manier waarop we naar de feiten kijken, hoe we ze beleven. Het gaat om de betekenis die de feiten voor ons hebben. Ter illustratie nog even terug naar die banaan. Die banaan, die is er. Daar twijfelt niemand aan. Die kun je nauwgezet beschrijven, ik had er eigenlijk één mee moeten nemen, in de taal van de biologie. Soort, formaat, substantie, calorieën enzovoort. Maar diezelfde banaan kan, en daar heeft die directeur van Russia Today volkomen gelijk in, voor heel veel mensen veel dingen betekenen. Zoals de brand in de Notre Dame voor zoveel mensen verschillende dingen kon betekenen. Wat de banaan betekent is afhankelijk van de situatie waarin de banaan beleefd wordt. Als lekkernij, als iets gezonds van de schijf van vijf, als racistisch symbool. Wanneer je die laatste betekenis kwalijk en kwetsend vindt en er tegen in wil gaan, heeft het geen enkele zin om met de biologische feiten over die banaan aan te komen. Wie ooit een banaan als object van haat naar zich toegeworpen heeft gekregen, zal anders naar die vrucht kijken dan de gezondheidsfreak die hem tot vast ingrediënt van zijn power breakfast heeft gemaakt. Hij of zij zal wellicht aarzelen om gezien te worden tijdens het eten van zo'n banaan. De beleving van die banaan ongeldig verklaren, de emoties die de banaan oproept, positief of negatief, als onecht of niet rationeel te verklaren, of als misplaatst, omdat volgens de wetenschap die banaan geen emoties of connotaties in zich draagt, is naïef, om het aardig te zeggen. De feitelijke banaan heeft hier geen enkele betekenis. En dat is de reden waarom die zogenaamde fact-check, een uitvinding waar de journalistiek zo trots op is, in werkelijkheid nauwelijks of geen effect heeft. Zelden wordt iemand door een handvol getallen op andere gedachten gebracht. Anders gezegd, de objectieve banaan staat niet tegenover de subjectieve banaan. De objectieve, feitelijke beschrijving van de banaan bevindt zich in een ander domein, zonder raakvlak, bijvoorbeeld, met de denigerende, kwetsende betekenis van die banaan. De objectieve banaan is op geen enkele manier een afdoende weerlegging van het bestaan van de haatbanaan. Het is allemaal metafoor, hè, dat begrijpt u. Je kunt ook niet zeggen dat die racistische banaan niet bestaat, een hersenspinsel is, omdat racisme op geen enkele manier wordt ondersteund door feiten. Voor degene die hem gooit en voor degene die hem op het voetbalveld naar zich toegeworpen krijgt, is hij reëel genoeg. Reëler zelfs, durf ik te beweren, dan het besef van die biologische banaan. De impact, kortom, is enorm. En zo kun je ook niet zeggen dat Baudard's mijmeringen over het gehavende gotische godshuis onzin zijn. Wel dat het pretentieus is, maar niet dat het onzin is, omdat ze door hemzelf als een emotionele waarheid beleefd worden. Ze vormen een deel van hoe hij zichzelf in relatie tot de wereld, en in dit geval de Notre Dame, heen ziet. En dus is het ook een deel van wie hij is, zijn identiteit. dat waarheid en identiteit tegenwoordig zo vaak met elkaar botsen, dat mensen steeds willekeuriger met de feiten omgaan en ze klakkeloos negeren wanneer ze hun overtuigingen in de weg zitten, heeft vooral te maken met een dieperliggend conflict dat wat mij betreft bepalend voor onze tijd is. Dat is het gevoel dat een feitelijke, wetenschappelijke blik op de wereld die wereld van zijn betekenis heeft ontdaan. Een tragische situatie die alleen met emotie en geloof weer verholpen zou kunnen worden. Als je dat beseft, dan begrijp je de opkomst van de partij als Vorm voor Democratie ook een stuk beter. Een geloof dat feiten ondergeschikt aan beleving maakt, want dan pas vallen waarheid en identiteit weer samen. Het verlichte, rationele wereldbeeld met zijn data en statistieken gaat van precies het tegenovergestelde uit. De objectieve, feitelijke waarheid der dingen is maatgevend in alles, of zou dat moeten zijn. Maar zo leven wij helemaal niet. Wij leven niet aan de hand van cijfers en statistieken. En voor we iets vinden, plegen we zelden onderzoek. In ons leven is de betekenis van de dingen, van mensen, kleren, voorwerpen, gebouwen, sterk afhankelijk van de context waarin ze zich bevinden. De Notre Dame is wat dat betreft een uitstekend voorbeeld. Maar het gaat net zo goed op voor alledaagse dingen, zoals bijvoorbeeld die banaan. Of een glas wijn dat je met vrienden drinkt. Dat glas wijn dat je met vrienden drinkt heeft een heel andere betekenis dan het glas wijn dat je met de geliefde aan het begin van een romance drinkt. Net zoals datzelfde glas met diezelfde soort wijn een andere betekenis heeft wanneer diezelfde geliefde de relatie een aantal jaren later verbleekt. Eerst verbleekt en dan verbreekt. Een objectieve beschrijving van het glas en de wijn, het glas in getallen kortom, mist die particuliere situationele beleving volledig. Dat is wat de belangrijke filosofen van de 20e eeuw, Heidegger, Husserl, Merleau-Ponty en Sartre ons vertellen. Dingen hebben geen betekenis, ze krijgen betekenis door de omgeving waarin ze zich bevinden, door de blik waarmee we ze bekijken, door de manier waarop we ze ervaren. Cijfers geven zelden context. En het is de context die bijdraagt aan onze perceptie van de dingen en dus aan de betekenis die we ze geven. Context geeft betekenis. Dat besef speelt bijvoorbeeld ook een grote rol in het werk van de Amerikaanse essayist Susan Sontag, dat dit jaar opnieuw in de belangstelling staat vanwege de boeiende biografie die Benjamin Moser over haar schreef. Een foto, zegt Sontag, van iets in een krant heeft een andere betekenis dan dezelfde foto aan de muur van een kunstgalerie. Of bijvoorbeeld als op een protestbord wat mee in een protestmanifestatie wordt meegedragen. Het beeld, die voorstelling, is in alle situaties hetzelfde, maar het is de context die er vaak een hele andere betekenis aan geeft. En zo moet je denk ik ook de provocaties van een typische 20e eeuwse kunstenaar als Marcel Duchamp zien. Zijn urinoir, dat kent u wel, als kunstwerk wordt vaak gezien als een aanval op de rigide, pretentieus artistieke kunstwereld, omdat hij een alledaags, in dit geval vulgair object, in een kunstomgeving plaatst. Maar je kunt het net zo goed omdraaien. Door zijn urinoir te heiligen, door het tot kunst te verklaren, laat hij ook ons ook anders kijken naar het alledaagse. Ontneemt hij het urinoir zijn vulgaire context. En daardoor verandert onze blik en dus ook de betekenis die we aan een dergelijk object geven. Ons bewustzijn van hoe belangrijk onze perceptie is bij het vaststellen van betekenis is niet zonder gevaar. Daar zijn we ons vandaag de dag meer dan ooit van bewust. Tegenwoordig weten we ontzettend goed hoe irrationeel ons verstand kan zijn. We weten steeds beter hoe ons brein werkt, hoe impulsief en hoe emotioneel onze geest kan reageren. Hoe gemoedsmatige beleving een scheef beeld van de werkelijkheid kan opleveren. Vandaar die stroom van recente boeken over hoe we geneigd zijn dingen en vooral feiten verkeerd in te schatten. Ik neem een voorbeeld, The Perils of Perception uit 2018 van de Britse onderzoeker Bobby Duffy. Deze Duffy ziet onze irrationele manier van denken niet als een jammerlijke dwaling van het pad van de reden. Zo zitten we nu eenmaal in elkaar. We were born this way. Dat we dingen vaak verkeerd interpreteren, als we de feiten ernaast leggen, stelt Duffy, ligt aan de manier waarop we denken. En niet alleen aan wat anderen ons wijsmaken. Dus niet alleen maar de trollen van Poetin. We kunnen niet alleen de media, zegt hij, sociale media of politici de schuld geven van onze misvattingen. We zitten zelf zo in elkaar. Bovendien, zegt hij, onze emoties bepalen deels onze perceptie en verschaffen dus ook waardevolle aanwijzingen over wat ons zorgen baart, waar we bang voor zijn. Dus ook al klopt onze perceptie niet, dan zegt het nog iets over onszelf. En dat is precies wat de Schotse verlichtingsdenker David Hume ons wilde zeggen toen hij stelde in een beroemd geworden citaat dat de reden de slaaf van onze hartstochten is. Ook al trekken we vaak de verkeerde conclusies, stelt Bobby Duffy terecht, dan nog is dat geen reden om dat af te doen als achterlijk. Een factcheck kan misvattingen corrigeren, maar neemt de oorzaak van onze zorg of angst niet weg. En een voorbeeld wat ik graag citeer is dat als mensen zeggen, als je bang bent voor terroristische aanvallen, voor terreur, dat mensen dan zeggen, ja, maar je weet toch wel dat je minder kans hebt om slachtoffer te worden van een terroristische aanslag dan als je in een vliegtuig stapt of als je in een auto stapt. Dat is een aardige factcheck, maar het neemt de zorg van de mensen op geen enkele geloofwaardige manier weg. Dus dat, ik denk niemand die bang was voor terrorisme daarna denkt, oh ja, dat is waar. Oké, dan ben ik niet meer bang. Want zo werkt ons brein niet, zegt Duffy. En daar heeft hij gelijk in. Het probleem is dat we tegenwoordig juist beter dan ooit beseffen dat de waarheid vele kanten heeft. Dat het duiden van de werkelijkheid vooral ook een kwestie van interpretatie is. Wat je belangrijk vindt, waar je de nadruk op legt. Van onze persoonlijke relatie met de feiten. Het is te makkelijk om het postmodernisme daarvan de schuld te geven, zoals vaak gebeurt door cultuurpessimisten. De postmodernisten zijn slechts de boodschappers in deze. We weten veel meer dan vroeger over de wereld, maar juist die niet echt behapbare hoeveelheid informatie die we dagelijks over ons heen krijgen, zorgt er gemakkelijk voor een implosie, dat er een implosie in je hoofd plaatsvindt, waardoor je terugvalt op gemakkelijk te verteren interpretaties van gebeurtenissen op je persoonlijke beleving. Wanneer je, om een voorbeeld te geven met een recente toestand, maar dat gebeurt eigenlijk een aantal keer per jaar inmiddels. Wanneer je net een filmpje op je telefoon hebt gezien van iemand die met grof geweld in elkaar wordt geslagen, is het lastig te accepteren dat de misdaadcijfers dalen. Het doet er ook niet toe of het filmpje aan de andere kant van de wereld is opgenomen of jaren geleden zelfs, wat vaak gebeurt. Jouw emotionele relatie met het meisje of de jongen die klappen krijgt, is belangrijker dan de statistieken. En de emotie gaat vooraf aan de beredeneerde overtuiging. Wanneer je bij het zien van hatelijke uitspraak of geweld in je tijdlijn op je telefoon een emotionele aanvechting voelt om in opstand te komen tegen het onrecht dat je ziet, kom je al snel in de knoop wanneer je geconfronteerd wordt met statistieken, cijfers die jouw gevoel van woede of onrecht lijken te weerspreken of te relativeren. Objectieve feitenkennis en wetenschap zijn dan niet langer het verlengstuk van je emoties, zoals Hume bedoelde, een manier om die emoties te ordenen en te rationaliseren en ook onderdeel van debat te maken. Integendeel, die cijfers worden gezien alsof ze jouw diepgevoelde aanvechting denigreren. Ze gaan recht tegen je perceptie in. Dus kunnen die cijfers niet kloppen. Deze problematiek, en daar hoef je denk ik geen grootziener voor te zijn, zal ons de komende jaren en wellicht decennia nog heel veel hoofdbrekens kosten. Hopelijk zal het worstelen met dit probleem ook een groeiend bewustzijn van het betekenisvormende karakter van de context met zich meebrengen. Want ik ben van mening dat gebrek aan besef van context de oorzaak is van veel barrières en problemen waarmee we in onze tijd geconfronteerd worden. Het gaat niet alleen om zien of zeggen, het gaat er ook om dat je weet hoe je door anderen wordt gezien. Wanneer ik iets zeg, helpt het om te beseffen hoe ik gezien word, in welke situatie, medium of omgeving ik dat zeg. Ik moet bewust zijn van de context van mijn woorden, een context waarin ik zelf zo'n grote rol speel. Dezelfde woorden kunnen in een andere omgeving een andere betekenis krijgen. Net zoals wanneer iemand anders die woorden uitspreekt. Iemand met een andere achtergrond, een andere sekse, een andere leeftijd, een andere kleur. Dat ons idee van objectiviteit op alle gebieden onder druk staat, hoeft niet alleen maar negatieve gevolgen te hebben. Het kan ons ook bewuster maken van de positie van waaruit we handelen en spreken. Het kan ons ook bewuster maken van de impact die we hebben op onze omgeving. Ons beter laten inschatten welke reacties we teweeg brengen. Hoe onze inbreng, onze woorden, onze beelden, onze ontwerpen, onze gebouwen, de wereld waarin we leven, beïnvloeden en veranderen. Wanneer we ons bewuster worden van het effect dat we hebben op onze omgeving, gaan we tegelijkertijd een nieuwe, betekenisvolle relatie aan met diezelfde omgeving. Dat geldt voor de restauratie van de gehavende Notre-Dame, die, welke keuzes er uiteindelijk ook gemaakt zullen worden, nooit meer hetzelfde zal zijn. Maar het geldt ook voor onszelf, voor de dingen die we vinden, zeggen en doen. En in een tijd waarin, zoals ik schetste, men steeds minder gevoelig lijkt voor die blik van de ander, men zich steeds verder verschanst in de eigen beleving en het eigen gelijk, lijkt me zo'n houding niet alleen zinvol, maar ook van het grootste belang. Dank u wel.